Daarna openen wij de schriften en lezen uit het Bijbelboek Jesaja, hoofdstuk 40, en daarvan de eerste 11 versen. Dus Jesaja 40, de versen 1 tot en met 11, is de schriftlezing.
Troost, troost mijn volk, zal u lieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roept haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand des Heeren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem des roependen in de woestijn, bereid de weg des Heeren, maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden, en alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. En wat krom is, dat zal recht, en wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. En de heerlijkheid des Heeren zal geopenbaard worden, en alle vlees tegelijk zal zien, dat het uit de mond des Heeren gesproken heeft. Een stem zegt, roep. En hij zegt, wat zal ik roepen? Alle vlees is gras, en al zijn goede tierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort. De bloem valt af. Als de geest des Heeren daarin blaast, voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort. De bloem valt af, maar het woord onze Gods bestaat in der eeuwigheid. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klimt op een hoge berg. O Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap, heft uw stem op met macht. Hef ze op, vreest niet, zegt de steden van Juda, zie, hier is uw God. Zie, de Heere Heere zal komen tegen de sterke. En zijn arm zal heersen, zie, zijn loon is bij hem, en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Hij zal zijn kudde weiden, gelijk een herder. Hij zal de lammekens in zijn armen vergaderen, en in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtkens leiden.
Tot zover de schriftlezing. De tekstwoorden voor de prediking deze morgen bij de voorbereiding op het te vieren heilig avondmaal zijn de versen 1 en 2 van Jesaja 40. Jesaja 40 vers 1 en vers 2. Geliefde gemeente, er is een boodschap voor u, voor jou. Er is een boodschapper op pad gestuurd omdat volgende week het heilig avondmaal bediend zou worden. Een stem zegt, roep. Maar die boodschapper die zegt, wat zal ik eigenlijk roepen? Wat moet ik gaan vertellen? Heeft het wel zin? Want alle vlees, alle mens is als gras. En zijn goede tierenheid als een bloem van het veld. Het gras verdort en de bloem valt af. Als de geest van de Heere daarin blaast. Voorwaar, het is echt waar. Het volk, deze mensen, jij en ik, zijn als gras. Het gras verdort en de bloem valt af. Wat valt er nog te zeggen als wij allemaal sterfelijk zijn? Wat moet je zeggen tegen mensen die kort of lang kunnen leven, maar toch een keer gaan sterven? En zomaar uit het zicht raken en vergeten worden. Een stem zegt, roep, want het woord onze Gods bestaat in der eeuwigheid. Daarom klinkt vanmorgen Gods eeuwig blijvende woord als boodschap van troost in sterfelijke oren. Troost. Troost mijn volk. En daarom het thema troost mijn volk. We letten eenvoudig op wie aangesproken wordt, wat die troost dan is en hoe je die troost krijgt. Dus troost mijn volk. We letten op wie aangesproken wordt, wat die troost is en hoe je die troost krijgt. En gemeente, wij moeten beginnen, jongens en meisjes, bij vers 0. Heb je die gezien? Jesaja 40 vers 0. Waar het stil is. Pijnlijk stil. Net voor vers 1 en 2. Die witregel in je Bijbeltje. Zie je hem staan tussen hoofdstuk 3, 39 en 40. Waar het stil is. Nadat in de voorgaande hoofdstukken tot aan hoofdstuk 39 de geschiedenissen van die bekende koning Hiskia beschreven zijn. Jongens en meisjes, kennen jullie Hiskia? Echt een levend wonder. Een levend bewijs van Gods ongedachte genade. Zijn vader was Achab. Een goddeloze koning. Er komt niks van die jongen. Maar waar de Heere werkt, kan niemand het keren. Hiskia krijgt de Heere lief. Zodat er van Hiskia staat dat hij de Heere helemaal aankleeft. Met heel zijn hart. En hij wil zijn volk, het volk, er weer in voorgaan in het dienen van de Heere. Maar als de vijanden komen, dan valt hij. Dan gaat hij toch geld aanbieden aan de vijand. Hij krabbelt zelfs het goud van de deuren van de tempel ervan af. Om dat aan de vijanden van God aan te kunnen bieden. En nog is de Heere zo dat hij Jeruzalem dan wonderlijk bewaart. Als Sanherib voor de poorten van Jeruzalem ligt. Maar met de duivel kun je het nooit op een akkoordje gooien. Je geeft hem iets en hij wil nog meer. En later wordt Hiskia wonderlijk genezen. Maar weer gaat Hiskia dwalen. Hij wordt groot met zichzelf. En als er een gezantschap uit Babel komt, gaat hij laten zien hoe geweldig, machtig en rijk hij wel niet is. Dat is ook een mens, dat hij nog met wat hij gekregen heeft van de Heere zichzelf kan grootmaken. Kijk mij eens. En er is niks van je bij. Jeruzalem ziet er prachtig uit. En Hiskia gebruikt het om roem, om eer van mensen te krijgen. En toen moest Jesaja naar Hiskia toekomen. Hoor het woord van de Heere. Zie de dagen komen dat alles wat in uw huis is, en wat uw vaders opgelegd, opgespaard hebben, tot een schat tot op deze dag, naar Babel weggevoerd zal worden. En er zal niets overgelaten worden, zegt de Heere. Daartoe zullen zij van uw zonen, die uit u zullen voortkomen, die gij gewinnen zult nemen, dat zij hovelingen zullen zijn in het paleis van de koning van Babel. Jongens en meisjes, ze zullen allemaal in ballingschap gevoerd worden. En ik hoop dat je nou een beetje begrijpt waarom het opeens stil wordt in het Bijbelboek Jesaja. Want dat is gebeurd. Er is natuurlijk in de tussentijd nog allerlei meer gebeurd. Je leest het in de andere Bijbelboeken. Maar er komt alleen maar een bevestiging van de kant van mensen en van de kant van God. Van mensen, omdat de laatste hoop vervlogen is dat er nog een vrome koning zal komen die zichzelf en het volk bij de Heere zal kunnen bewaren, want ook Hiskia lukt het niet. Er komen juist goddeloze koningen die het alleen maar erger en erger en erger maken. En er komt ook een bevestiging van de kant van God, dat de maat van de zonde echt vol is. En dat het oordeel over zijn volk nu komt. Al die waarschuwingen, hoofdstuk na hoofdstuk, ze zijn allemaal tevergeefs geweest. Het boek valt stil. Je kunt je wel voorstellen, ja, jongens en meisjes, alsof Jesaja er ook stil van wordt. Omdat de Heer hem profetisch die tijd al laat zien. Die tijd als het oordeel gekomen is. Dat Jeruzalem dan inderdaad verwoest wordt. En de tempel verwoest en het volk wordt weggevoerd in ballingschap naar Babel. Je ziet Jesaja stilvallen. Want als God zwijgt, Wat kan hij dan nog zeggen? Wie zal dan nog spreken? Welke hoop is er? Welke troost is er dan? Ja, maak het maar persoonlijk. Als hij zwijgt in je leven, in zijn toren, en dat het laatste is wat je van hem te horen hebt gekregen. Een stem zegt, roep. Valt er nog wat te roepen? Als alle mensen sterven. En het zal dan eeuwig te laat zijn. Een stem zegt, roep. Troost, troost mijn volk. Spreek tot het hart van Jeruzalem. Wonderlijk hè, dat Jesaja die opdracht al krijgt. Nog voordat de ballingschap gekomen is. Terwijl het volk nog er helemaal niks van merkt. En in valse gerustheid gewoon voortleeft in de weg zonder God. Ze gaan het oordeel voelen. Maar daarom eindigt dit boek niet hier. Bij die witregel. Maar omdat God er al overheen ziet. Laat hij ook zijn profeet Jesaja er overheen zien. Om het te zeggen. En jongens en meisjes, misschien kun je dat wel onthouden. Daarom wordt dit tweede deel van het boek Jesaja, vanaf Jesaja 40, wel het troostboek genoemd. Omdat het begint met de woordjes troost, troost. Maar omdat het ook helemaal vol van de troost van de Heere is. Omdat de Heere zijn volk niet heeft opgegeven en niet heeft overgelaten. Want hij had beloofd dat hij zijn Messias zou zenden. Uit dit volk zou laten voortkomen. En daarom spreekt hij ze aan als mijn volk. Maar wel goed lezen. Hij noemt ze eerst dan Jeruzalem. En daarna noemt hij ze Sion. En ook daar zit al een boodschap. Want in Jesaja klinken verschillende namen en titels. En die moet je eens proeven, moet je eens lezen als je Jesaja leest. Daar zit een bepaalde klank aan. Die worden in dat boek op een bepaalde manier gebruikt. Voor vanmorgen is dit genoeg. Als je de hoofdstukken hiervoor zou lezen, dan is de naam Jeruzalem al geklonken. En die heeft al een bepaalde klank gekregen. Die er hier dus bij moet horen. Jeruzalem is de stad die gezondigd heeft. Vanaf hoofdstuk 1, waar Jeruzalem al een hoer genoemd wordt. Vol van bedrog, diefstal, moord en onrecht. Haar leiders zijn verleiders. De inwoners van die stad leven decadent voor hun geld en hun goedje. Een stad vol van tumult en rumoer, zegt hoofdstuk 22. En degene die om haar verwoesting treuren, staat daarbij, vinden geen troost. Nog dreigender klinkt het in hoofdstuk 29. Als daar gezegd wordt, wee Ariel, Ariel. De stad waar David zich gelegerd heeft, dus ook Jeruzalem. Want het oordeel komt. En ook bij de andere profeten vind je dit. Ezechia noemt Jeruzalem de bloedstad. Zefania noemt Jeruzalem de besmette stad. En zo is ook hier de naam Jeruzalem een naam die de zonde en de schuld van deze stad blootlegt. Maar gemeente, de Heere werkt nooit over de schuld heen. Toen niet. En ook bij het avondmaal niet. Hij spreekt die stad aan als een stad bevlekt met 1000 zonden. Als dat hele volk dat geen been heeft om op te staan. In Jesaja 1 al als een melaatste die van top tot teen, van de hoofdschedel tot de voetzool toe, helemaal sneeuwwit van melaatsheid is. Er zit geen gezonde plek aan. Waarom? Laten we in deze dienst van voorbereiding de toepassingen maar kort trekken. En ieder, jij en ik, bedenken zijn zonde en vervloeking. Ga nou niet op zoek naar Jeruzalem van toen. Maar zoek het eens in, binnen de muren van je hart. Opdat wij ons voor God verootmoedigen. Jongens en meisjes, dat betekent dat je heel klein wordt voor de Heer. Vanwege al die zonde en die schuld die je zag, kijk je de eerste keer en je gaat je zonde zien bij het licht van Gods woord. Dan schrik je al. Ga je de tweede keer kijken, dan zie je nog meer. En de derde keer zie je nog meer. Je gaat het steeds dieper zien. En als de Heer dan vanmorgen zijn volk aanspreekt met die naam Jeruzalem. Dan spreekt hij jou, dan spreekt hij u vanmorgen aan met uw naam, zondaar, schuldige. En als de Heer daar nog een naam bij noemt, ook die andere naam, Sion. En dat is een naam, ik hoop jongens en meisjes dat je dat ook een mooie naam vindt, want dat is het ook. Dat is een naam die past bij de schoonheid en bij de heerlijkheid en bij de reinheid van Jeruzalem. Als een reine bruid voor de Heer. Een stralende bruid, prachtig, waar geen vlek of rimpel aan te zien is. Maar wat doet dat zeer? Wat doet dat zeer als je daar staat, die morgen dat je trouwen gaat en je staat er in je bruidsjurk, maar het ziet er niet uit. Het is helemaal gescheurd. Helemaal vuil. Zo kun je niet trouwen. Radeloos ben je. Als de Heer die naam gebruikt. Sion. Terwijl je een reine bruid moest zijn en je staat er als Jeruzalem. Wie was je? Wie was u in de achterliggende maanden? Wordt het dan niet stil? Wordt het dan niet net zo stil als vers 0 op die witregel. Wat de Heer met u aan moet, met jou aan moet. Wie zijn naam vanmorgen hier hoort noemen, mag zich vanmorgen al beginnen te gaan verwonderen. Want nu weet je dieper waarom dat wonderlijk is. Dat de Heer dat zegt. Troost mijn volk, troost Jeruzalem. Want ik wil er mijn Sion, mijn stralende bruid nog van maken. Troost gericht aan zondaar. Hier op Urk. Want ik wil ze nog rechtvaardig, ik wil ze nog heilig, ik wil ze zonder vlek of rimpel voor me hebben. En dat is het vanmorgen. Dat hij verloren zondaar komt aanspreken. Om je vanmorgen hoop en moed te geven. Om je op te beuren en je hoofd omhoog te richten. Om je oren te gaan spitsen vanmorgen. Als je de afgelopen periode bent gevallen in zonde. Verstrikt in vragen. Verstikt in benauwdheid en rouw. Dat je verderop die klacht uit Jesaja 40 wel zou herkennen uit vers 27. Waar het volk zegt, mijn weg is voor de Heere verborgen. De Heere weet er niet van. Maar dat je nog kermt en klaagt, niet over God. Maar tot God. Dat je verstrikt in de zonde, je toch niet erbij thuis kunt weten. Dat al zit je in Babel, al merk je aan alle kanten dat je erin vastzit, maar je bent er niet thuis. Al weet je dat de Heer rechtvaardig een einde zou kunnen maken met je leven. Maar je hart is eronder gebroken. Je hebt berouw gekregen over de zonde. Je weet niet hoe je terugkomt. Maar je zucht eronder. Hier klinkt de machtige troostboodschap van God. Spreek tot het hart van dat verloren Jeruzalem. Want ik weet hoe ze zijn. En daarom als tweede wat die troost is. Ja, dat is ook waar. Mensen zijn maar moeilijke troosters. Dat is in verdriet en rouw al. Wat moet je nou zeggen? En wat kan een ander nou eigenlijk voor goed zeggen? Maar wat kan een mens nou troosten als jij God kwijt bent? Wat kan je broer je nou helpen als je voor God verloren ligt? Ja, ik weet wel, dan proberen we ook wel eens een sussend woordje te spreken. Of even een klap op de schouder van, kom op man. Maar dat duwtje in je rug heeft geen zin. Want je schuld wordt niet kleiner. Maar nou is het vanaf de andere kant. Dat God de stilte doorbreekt. Waar wij moeten zwijgen en er maar niet doorheen moeten wauwelen. Komt God spreken. En als God gaat troosten. Dan komt hij troosten daar waar je zit in je ellende. Maar dat is niet genoeg. Dan komt hij je troosten zodat je uit die ellende komt. En komt hij je troosten zodat je weer over die ellende heen kunt zien. Omdat hij de oorzaak gaat wegnemen. Het helemaal anders gaat maken. Omdat hij zichzelf komt geven. Troost, troost mijn volk. Spreek tot het hart van Jeruzalem. En dan komt er een boodschap, in drievoud zelfs. Dat de dagen van de ellende voorbij zijn. Dat de oorzaak van de ellende is weggenomen. En dat er ook iets tegenover staat. De vergoeding voor de ellende wordt ook zomaar geschonken. Hoor maar. Roep haar toe, want ze hoort het niet zo goed. Roep ze toe dat haar strijd vervuld is. Welke strijd? Nou jongens en meisjes, dat gaat niet meer letterlijk over de oorlog, want die oorlog die hebben ze verloren. Het is hier figuurlijk. Het gaat over nadat ze verslagen zijn door die legers van Babel en nadat ze in ballingschap zitten, dan... Die strijd van die worsteling, dat ze niet meer weten hoe ze het hebben. Als een tijd van lijden, een tijd van verdriet, een tijd van druk. Als een geestelijke strijd, een worsteling onder het oordeel van God, wetend dat God in zijn recht staat als hij je nooit meer zou aankijken. Waar ook die bange vraag klinkt, zoals in dit hoofdstuk, weet de Heer nog van ons af? Dat is dus jouw strijd. Dat is uw strijd, die strijd in dat geloofsleven, die aanvechting. Dat misschien juist wel in die donkere periode waar je nu doorheen gaat zo intens kan zijn. Dat de hemel van ijzer lijkt. En wat je ook bidt, het komt nergens. Zo lijkt het. Die strijd ook tegen de duivel. Die zijn banden alleen maar nauwer wil aantrekken, hoe meer je eruit los wil komen. Die strijd tegen de wereld die aan je trekt, kom, ga met ons mee. En heb je dat ook ontdekt, wat van binnen zit, je eigen vlees? Dat je in de voorbereidingstijd de balans opmaakt. Hoe past je jurk? Het ziet er niet uit. Omdat je er, ik hoop ook met gescheurde kleren, met een gescheurd hart uitkomt. Dat je in een week van voorbereiding de aanvechting kunt krijgen dat er zoveel nederlagen waren. Als het echt waar was in je leven, zou het echt anders zijn, toch? Nee, laten we oppassen dat we elkaar dan niet gaan sussen met, of onszelf gaan sussen met de woorden, nou ja, hè, zijn allemaal mensen. En de Heer weet ook wel hoe we zijn, het is nu helemaal niet anders, het wordt ook niet beter. We doen het er maar mee en God moet het er... Nee, wel eerlijk blijven. Hoe onnodig dat is. Als je geput had, gezien had op Christus. Onwaardig ook voor een christen. Past niet bij een bruid. Om zo de bruidegom tegemoet te gaan. Beschamend. Tegenover Christus toch? Troost. troost mijn volk. Dat een Sion, dat een reine bruid moest zijn. Dat volgende week aan de tafel zo toch had moeten komen. Maar zichzelf als een bevlekt Jeruzalem heeft leren kennen. En dat er daarom duisternis zou komen en de duisternis zou blijven hangen. Als God het niet zelf anders maakt. Zeg het tot haar, dat haar strijd vervuld is. Zeg het dat dat volk uit ballingschap zal komen. Dat het oordeel een einde zal hebben. Voor degene voor wie dat een worsteling is geworden. Want ja, ook dat hoort erbij. Zoals er daar mensen zijn in Babel die daar vanwege het oordeel van God gekomen zijn, maar ze vinden het heus niet zo erg. Ze hebben daar hun vrede en daar hun troost wel gevonden, want ze woonden er mooi. Je kunt er wat ruimer wonen dan in Jeruzalem. Het is ook een beetje een vrije leven, niet zo dat benauwde van Gods geboden. Het is eigenlijk wel fijner. Ze wonen best aan Babels stromen, dus in vriendschap met de wereld. Als dat jouw leven is, kun je niet aan de tafel. Want wie een vriend is van de wereld, is een vijand van Christus. Wat heb je dan nodig dat die rust je opgezegd wordt? En dat je wel die strijd gaat kennen, die worsteling, zoals Jacob met God te worstelen krijgt. Bij Peniel, die strijd waarin hij verliest. Maar de overwinning zomaar cadeau krijgt. Omdat je worstelt met de God bij wie je niet verschijnen kunt. Met de God die je niet missen kunt. Die alleen maar je ziel kan troosten. Als hij het gaat zeggen, niet meer je broer of wie dan ook. Maar als hij het gaat zeggen, je strijd is vervuld. Zo komt God troosten met zijn eeuwig woord. Die strijd is in mij voorbij. Want de ongerechtigheid is verzoend. Daar is de oorzaak. Die oorzaak van waardoor dat alles is gekomen, wordt weggenomen. Die ballingschap en dat uit het land van de belofte zijn. Dat God kwijt zijn in je leven. Dat is vanwege de zonde. Dat is, tekent Jesaja, zodat je het voor je ogen ziet als een blokkade zo hoog als een berg. Als een afstand van kilometers wijd. Als een weg met allemaal bochten die telkens weer afleiden van het doel. Als een weg rotsachtig, onbegaanbaar, je komt er nooit meer. Vers 3 en 4. Zo groot is de afstand tussen Babel, het land van de ballingschap, en Israël, het land van de belofte. Er moet een weg gebaand worden. Zeg je dat mee en is dat jouw vraag? Want wie er eindelijk erg in krijgt in zijn leven, die krijgt er oren naar. Want we zien de zonde pas goed als we het persoonlijk gaan zien, gaan inleven. En dan een beetje verder dan, ja, we zijn allemaal zondaren. Maar bij jezelf. En niet, ja, ik heb ook een probleem. Maar als je erachter komt dat er geen doen meer aan is. Hopeloos. Verloren. Kijk, daar klinkt het evangelie in zijn macht. Troost, troost mijn volk. Roep haar toe dat haar ongerechtigheid verzoend is. Wat? Ja, precies dat. Deze boodschap van verzoening gaat uit naar verloren. Van volkomen verzoening. Dat het niet door jou gemaakt moet worden. Dat jij niet die weg hoeft uit te vogelen. En nog mooi moet maken. Maar dat er een weg is. Bij God vandaan. Want jongens en meisjes, ik hoop dat je zo de tekst gaat begrijpen. Jesaja, die mag het al zo ver zien. Alsof hij op een heel ander plekje is. Je begrijpt de tekst goed, jongens en meisjes. Alsof je even in gedachten doet. Alsof Jesaja op Golgotha staat. Dat God hem woorden laat spreken alsof ze van het kruis klinken. Troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Troost mijn volk, zal uw Christus zeggen. Hij spreekt tot het hart van Jeruzalem. En hij kan het zeggen dat de strijd vervuld is, omdat de ongerechtigheid verzoend is. Waar geen druppel van jezelf nog bij kan. Maar laat dan hier de tekst ook open mogen gaan voor je ziel. Want jouw strijd is, nou dat weet je nou toch. Jouw strijd is verliezen. En Israëls moeite, het was er vanwege de zonde. Haar strijd is ondergang. En zonder verzoenen, er is geen beginnen aan. Ik maakte de schuld alleen maar dagelijks groter. En als je de tekst verder leest. Uit de hand van de Heere dubbele ontvangen voor haar zonde, o God. U zou alle recht hebben om het dubbele aan mij uit te keren. Want ik heb het dubbel en dwars verdiend voor mijn zonde. De eeuwige ondergang. Maar kijk, jongens en meisjes, Jesaja staat op Golgotha, omdat Christus in zware strijd was, toen hij door Gethsemane kroop. Toen hij daar als zo'n balling gevangen werd genomen, geboeid. Omdat hij daar onder het oordeel van de geestelijke en van de wereldlijke rechten veroordeeld werd en tussen doodsvijanden werd gehangen. Omdat hij uitgesloten werd van de gemeenschap van mensen. Buiten Jeruzalem, buiten de hemel, het diepste ballingschap die er is. Uit het land van de levenden afgesneden. Roep haar toe dat Christus die doodstrijd heeft vervuld. Omdat hij daar zijn bloed stortte tot een volkomen verzoening. Omdat hij daar Jesaja 40 vers 0 heeft vervuld. Toen het stil bleef aan het kruis. En er alleen maar die andere dubbele roep was. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Jesaja heeft het gezien en gehoord. Uit de mond van Christus. Het is volbracht. De strijd is vervuld. De verzoening is volbracht. En de zonde is rechtvaardig. Dubbel en dwars betaald. En hier is het. Dat God het voorhangsel scheurt op de aarde. En dat God het voorhangsel scheurt in de hemelen. Waar het naar die stilte klinkt. Vanaf het kruis. Troost mijn volk. Spreken tot het hart van die verloren zondaren, zoals die ene die naast hem hangt. Van een volkomen verzoening. En dan zitten we eigenlijk al bij de derde gedachte, hoe je die troost krijgt. Want dit zijn tekstwoorden die zijn gericht als pijlen met een scherpe punt, die daar een doel vliegen. Ja, in Jeruzalem. Dat Sion moest zijn. Aan de grootste van alle zondaren. En aan degene die na ontvangen genade rein moesten zijn, maar nog zoveel struikelen en hun bruiloftsklederen bevuilen. Maar die er geen rust in vinden. Want je hebt er toch geen vrede mee met de zonde en met die scheuren. Je kunt toch niet zo naar het gemeentehuis gaan alsof er niks aan de hand is. En je merkt Gods ongenoegen over de zonde. Ook over die overblijvende zonde. Het is je verdriet. En daarom die strijd. Maar nog heb je er geen vrede mee. Want je moet God hebben. En er is daarom geen andere troost. En neem dat mee voor de week van voorbereiding. Dan wanneer je weet dat God in gunst en niet in toorn op je neerziet. En ik hoop dat je dan vanmorgen in de kerk bent gekomen. En als je deze tekstwoorden zo langzaam ziet opengaan. Dat je haast zegt, maar het is alles mooi en het is alles prachtig. Maar nou zit met deze vraag, het moet mijn deel zijn. Dat kan toch nooit? Misschien ben jij wel moedeloos geworden dat je zegt, maar het komt nooit. Het komt toch niet. Maar het is echt Christus. Hij is het die het zegt. Het is dezelfde die straks als hij Jeruzalem ziet. En over haar weent. Jeruzalem, Jeruzalem. Gij die de profeten dood en stenig, die tot u gezonden zijn. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen bijeen willen vergaderen. En daarom zegt deze tekst, spreek tot het hart van Jeruzalem. Jongens en meisjes, wat betekent dat, tot het hart van iemand spreken? Er is wel een voorbeeld wat jullie kunnen begrijpen. Als Jozef onderkoning is in Egypte, zijn vader Jacob is gestorven, dan worden zijn broers opeens heel bang. En ze denken, nu onze vader gestorven is, nou zal Jozef waarschijnlijk wel erop terugkomen en met ons gaan afrekenen. En daarom gaan ze naar Jozef toe en ze buigen zich smekend voor hem neer. En ze smeken of hij hun niet wil straffen voor alles wat ze gedaan hebben. En dan staat er heel mooi dat Jozef hen troost en naar hun hart spreekt. Dezelfde woorden als Jesaja 40. Troost spreekt tot het hart van Jeruzalem. Zoals Jozef aan zijn broers zegt, nee, het is echt waar. Ik zal jullie geen kwaad doen. Het is echt goed tussen jullie en tussen mij. Zo spreekt de Heere van troost, spreekt hij tot het hart om het je zo aan je hart te bevestigen. Alsof hij het heel persoonlijk komt zeggen, het is goed. Ik zou je geen kwaad doen. Want ik heb alles op Christus gelegd. Het is goed tussen jou en mij. Zo klinkt het evangelie van morgen uit de mond van Christus. Zoals Jozef het zo zegt, dat het de harten van die broers ook echt geruststelt. Zo komt de Heer Jezus vlakbij vanmorgen. Om het door je oren in je hart te brengen. Om te zeggen, het is volbracht, het is goed. De ongerechtigheid is verzoend. Is dat niet heerlijk? Dat hij je hart uitlokt. Dat doet de liefde. En hij lokt eigenlijk de liefde weer die hij zelf in je hart heeft uitgestort. Naar hemzelf terug. Simon Petrus, hebt gij mij lief? Zoals een jongen het hart van zijn meisje inwint. En wat mooi dat als je merkt dat wat je zegt tegen je meisje met wie je verkering wil, als je merkt het komt aan in haar hart. Je spreekt naar haar hart en het komt binnen. En het hart van die ander gaat ook open voor jou. Zo is het hier bedoeld. Dat de Heere zijn evangelie zo laat verkondigen. De troostboodschap zo aan de deur van je hart legt. En eigenlijk je hart openlokt. Dat al luisterend je hart opengaat. En je steeds meer ingewonnen wordt voor hem. Steeds meer vrijmoedigheid krijgt. Kijk, zoals een jongen tegen zijn meisje aan wie die verkering vraagt niet zegt. Nou, neem verkering met mij of ik schiet. Zo is het dus ook niet geloven of ik schiet. Maar waar de Heer je hart in wint. En het uitlokt. En naar hemzelf toetrekt. Daar kun je het aan merken. En wonderlijk, zo begint de Heer, maar zo werkt hij ook door. Ook als je hem kwijt bent. Door eigen schuld of door slordigheid. Zoals hij zegt in Hosea 2. Daarom zie ik zal haar lokken. En ik zal haar voeren in de woestijn, op een plek waar ze eindelijk nuchter is van al die andere dingen. En ik zal tot haar hart spreken. Taal van de liefde. En dan zegt hij tot die bruid die alles vergooid heeft. Ik zal u ondertrouwen in eeuwigheid. Ik zal u tot mijn bruid nemen. Ja, ik zal je ondertrouwen in gerechtigheid en gericht, in de eerlijke weg. En in goede tierenheid en in barmhartigheid, want dat gaat samen. Hoe weet je of hij ook persoonlijk jouw zaligmaker is. Of hij jouw strijd heeft gestreden, jouw zonde heeft verzoend, je aan zijn tafel nodigt. Nou, dat is dus niet een sommetje oplossen. Je hoeft er niet geleerd voor te zijn. Je hoeft er ook niet een beetje gevoelig voor aangelegd te zijn, dat je daar wel een beetje op aangaat. Maar mag ik het maar gewoon heel direct vragen? Wat merk je ervan? Wat doet dat met je, met u? Als de Heer je vanmorgen voor de spiegel van zijn wet zegt en komt spreken over je schuld. Wist je dat dan? Laat het je eigenlijk koud? Of krimp je hart ineen? Herken je dat van die strijd en ook van die aanvechting? Dat je weet dat je zonde ook echt schuld voor God is. Maar dat je er maar zo weinig verdriet van hebt. Maar je kan niet anders dan op je knieën komen. En daarom vraag ik verder. Wat merk je als het gaat over Hem, de Heer Jezus Christus? Kijk, al denk je, maar Hem mis ik. Gaat je hart naar Hem uit? Is Hij niet het antwoord wat je zoekt? Op alles wat in je zit. Dat Hij zegt, troost, troost mijn volk. Spreek tot het hart van die jongen of dat meisje, van die man of vrouw. Dat is een belofte. Die je mag ontvangen om je hart erdoor te laten smelten. Waardoor open te laten gaan. Een belofte die dan ook werkelijk troost. Omdat wanneer je die met ware geloof aangrijpt. Vluchtend tot Christus hem aangrijpt. Het ook echt ontvangt. Vrouw, heb goede moed. U geschiede naar uw geloof, naar mijn woord. Meer dan je in je hart ook maar ooit kan voelen. Maakt de Heer het waar. Zodat zelfs dat toevluchtnemende, bevende geloof. Wat nog helemaal niet over alle bevindingen en belevingen durft te spreken. Maar dat de hand op Christus legt. Echt getroost is, dan maakt Christus het waar. Dat uw strijd vervuld is, dat uw ongerechtigheid verzoend is, dat u uit de hand van de Heere het dubbele ontvangen hebt voor al uw zonden. Zo wil de Geest overtuigen, troosten, verkwikken. Zo mag je antwoord geven op die vragen van de zelfbeproeving. Of je van harte je zonde berouwt. Of je van harte de vaste, de gewisse belofte van God gelooft. En of je van harte naar al Gods geboden wil leven. Anders gezegd, of je troost nodig hebt vanwege al je zonden. Of je getroost. Of de troostwoorden die je hier hoort, ook passen op je hart. En of je getroost wenst te leven tot zijn eer. Dan roept deze vreugdebode. Bereid de weg van de Heer. Ruim deze week op wat er opgeruimd moet worden. Want de Heere gaat door een vlak veld. Maar de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden. En alle vlees tezamen zal het zien. Dat niet jij het voor elkaar hebt gekregen. Dat niet je buurman het je kon aanpraten. Maar dat de mond van de Heren het gesproken heeft. En zo wordt het volgende week. Zie uw God. Amen.